absolute thunderbolt from Vincent Kompany.
Still Hazard. And still, heading Hazard. Yeah! Oh, my goodness me.
Kick and Rush. The Premier League podcast from Friends of Sports.
Buenos dias, muchachos, zeggen ze in Argentinië. Wij zeggen welkom, vrienden en vijand van de Premier League. Het heeft natuurlijk zijn reden, want de verloren zoon, één van de verloren zonen, is terug. Hij zit rechts van mij, Leroy Deltour. Welkom terug in de zetel.
Dank u, Taki.
Aan de andere kant de fijne invaller Jacob Vermanderen, die weer van de partij is, want Tim Wieland is nog altijd op reis.
Dat is zo wat dichtst bij een basisplek dat hem ooit gekomen is.
Ja, toch een paar weken op rij mogen starten. Dus,
ik had iets klaargelegd om hem te bedanken, maar ik ben het keihard vergeten. Dus.
Maar hij moet volgende week ook nog eens komen. Dus,
blijkbaar.
Misschien
we zijn niet zeker.
We zijn niet zeker.
We gaan het checken. Maar Leroy, hoe was het?
Briljant.
Voetbaltrip of een combinatie van?
Het was een combinatietrip.
Hij ziet er nog vrij hetzelfde uit, vind ik. Dat is al een prestatie.
Heel veel felle zon is er niet zo in Argentinië. Het is daar veel smog, denk ik. En we zijn alle twee wel wat schaduwlopers. Maar ik kan Argentinië absoluut aanraden, ook aan niet-voetbalfans. Het is een mooi land, een leuk land. Het is er spotgoedkoop door de financiële crisis die het land wel al even treft. En aan voetbalfans kan ik het meer dan aanraden en kan ik het eigenlijk zelfs bijna een must noemen.
Ja? Waar heb je allemaal naartoe geweest?
We zijn na drie wedstrijden geweest. Er hadden er twee op de planning staan. Eigenlijk hebben we gewoon voor de grote twee gekozen op voorhand. River Plate en Boca Juniors. Van River Plate wisten we dat ze het eerste weekend thuis speelden. Van Boca Juniors wisten we dat ze het laatste weekend thuis speelden, want we hebben bewust rond een interland weekend gewerkt, zodat ik niet te veel Premier League moest missen.
Mooi.
Dat is te erg. Dat helpt om toch ook maar ergens een datum te prikken, want anders lijkt dat zo random. Van River Plate wisten we het ook goed op voorhand wanneer dat ze precies speelden. Bij Boca Juniors wisten we dat twee dagen ervoor, wanneer dat ze precies speelden.
Oké, goede planning.
Want ik wou net vragen voor Boca en Plate, moest je dat dan op voorhand?
Ja, die tickets dat heb ik boeken, wel. Of? Ik heb daar niet weinig voor betaald. Ook wel omdat het voor mij echt een must was. Het was een van de redenen om de reis naar daar te maken. De fans daar beseffen het ook wel dat het een grote aantrekkingskracht heeft bij Europeanen. En die kunnen dus ook wel wat geld vragen.
En was het de moeite?
Ik vond het absoluut de moeite waard.
Kan je het vergelijken met Europese
wedstrijden? Nee, verre van. Ik denk dat naar voetbal gaan even wennen zal worden. Het goede nieuws is wel dat ik over twee weken alweer naar Luton ga. Dus dat is wel een leuke om er terug in te komen. Maar,
op welke manier dan? De beleving op zich?
Nee, maar het zit diep gewortelder. Voetbal is alles in Argentinië. Je praat met een taxichauffeur, je praat met een gids, je praat met een ober. Altijd floept hij er wel ergens tussen wat dat zijn favoriete ploeg is. Op elke menukaart staat er een afbeelding van Diego Maradona. We zijn daar een soort van concentratiekamp gaan bezoeken vanuit de tijden van de dictatuur ook. Ook daar, muurschildering, Maradona. Je kunt het zo gek niet bedenken of er staat Maradona op.
Altijd wel een link met voetbal.
Ja, ook, we zaten dan in het noorden, een regio ver weg van waar hij ooit gespeeld heeft. Ook daar op de muur, Maradona, maar in het shirt van de lokale ploeg. Wat je wel ziet, ook Messi begint er allemaal ook allemaal bij geschilderd te worden sinds hij wereldkampioen geworden is. Want ze nemen het hem daar wel echt kwalijk dat hij nooit in Argentinië gespeeld heeft. Wat je wel vaker hoort van Zuid-Amerikaanse landen. Ik denk, bij Firmino was dat ook altijd. Die werd minder geapprecieerd in Brazilië omdat hij heel snel naar Europa gekomen is. Dus knotsgek, zot bezeten van voetbal. En dan, op het moment dat hij in een stadion komen, is dan nog eens een schepje erbovenop en is dat echt alles geven. Iedereen loopt daar ook voor de match met halve flessen cola rond, met sterke drank in. Fernet is daar de lokale drank. Dus ja, ik heb mij rustig gehouden bij wedstrijd. Ik was voor het eerst bang om neergestoken te worden. Ik heb mij gedragen. Ik denk één keer hondenlul geroepen heb in het stadion, maar dat begrijpen ze daar toch niet. Nee. En wat heel leuk is, heel melodieus. Melodieuze gezangen. Waardoor
volgen ze dan de wedstrijd ook? Of is het constant gewoon zingen?
Op dat vlak vind ik het de leuke mix tussen Engeland en Duitsland. Ja. Als in Engeland vind ik het leuk dat ze de wedstrijd volgen en het banter-idee en de inhoud van de teksten. Terwijl in Duitsland is het cool hoe intens de sfeer is. Maar ik ben daar ooit eens naar Leverkusen, Freiburg of Frankfurt. Ik weet zelf niet meer wie dat was. Ik denk Frankfurt gaan kijken. Ja, die van Frankfurt hebben gewoon 90 minuten gezongen, maar volgens mij weet geen een van die 5 à 10.000 die mee waren wat het resultaat van de wedstrijd was. Argentinië is de perfecte mix van de twee. Okay. En wat raar is als je dat nooit meemaakt, bezoekende fans mogen niet in het stadion. Dus zijn, bij River Plate zijn dat dus 90.000 River Plate fans, bij Boca zijn dat 60.000 Boca fans, bij Huracan waren dat 50.000 Huracan fans. Ja, omdat er te veel moorden gebeurd zijn. Het hooliganisme is daar, ik vergelijk het een beetje met wat hier de CM ooit was, bijvoorbeeld de katholieke zuilen waren 50 jaar geleden of zo. Dat is daar uw voetbalclub geleefd en gedoet. Binnen een voetbalclub, spaarkassen bij wijze van spreken. Nee. Het zijn ook soort
alles
van...
Alles is daarop geënt en
het zijn een soort van, het zijn ook industrieën een beetje, die hooligan clans of zo, zal ik het noemen. Eigenlijk moet je gewoon eens het boek van Joris van de Wier lezen. Die heeft twee boeken geschreven over voetbalstad Buenos Aires, deel 1 en deel 2. Dat was de perfecte voorbereiding voor mij op deze trip. Heb ik ook nog tijdens de trip wat bijgelezen. Heel melodieuze gezang, een zotte sfeer, crazy. Voetbal trekt wel op geen kloten. Nee, echt. River Plate zou wel meedoen.
Dat Cavani wel gezien scoren.
Cavani zien scoren, ja.
En de nieuwe spits van Man City ook.
Ja, heb ik ook zien scoren. Dat was ook een lekker goal. Maar ik ging net zeggen, River Plate zou meedoen, denk ik.
Met?
Voor de titel in België.
Boca...
Ik had dat, Zulte Waregem zou niet zo misstaan daar. Er staan daar gewoon echt bij elke ploeg nog iets te veel beenhouwers op het veld. En ik denk, scouten in Argentinië moet een hele opgave zijn, omdat het tempo is zoveel lager, tijdswinst zoveel groter. En wat ik aan het vertellen was, dus zodat je allemaal thuis van hebt, heb je wel ook een unieke sfeer. Ja. Want ik denk dat River Plate komt achter en in plaats van dat het stadion stilvalt, heb je het omgekeerde. Die gaan echt zot achter die ploeg gaan staan.
Je brengt de mensen hier niet op ideeën, hè.
Enkel thuisfans? Ik kan maar... Je mist wel wat het heen en weer. Ja. Want San Lorenzo komt dan ook op voorsprong in Boca. Ja, die willen vieren. Ja, die weten echt niet waar dat ze moeten vieren of zo. Die zitten aan een shirt te tonen. Ik weet niet aan wie dat ze aan het tonen waren, want niemand was aan het kijken. Het supportersgeweld was daar wel van een ander kaliber dan hier.
Ik wou net zeggen, heb je gevaarlijke momentjes gehad ook? Of?
In Boca stonden we wel... Echt tussen de harde kern. Dat was in ene keer dat jullie zo wel een beetje... Want het is ook een familiegebeuren wel in Argentinië. Er is altijd ruimte vooraan aan de tribunes waar dat kinderen eigenlijk gewoon zitten te voetballen en zo tijdens de wedstrijd. Die daar zitten te spelen, die staan ook vooraan op de hekkens. Veel meer familiegebeuren dan hier. Veel meer vrouwen, veel meer kinderen. Maar bij Boca hadden we zo door dat elke keer dat we een keuze moesten maken, dat de vrouwen en de kinderen wel echt een heel andere kant op gingen en dat wij maar de hele tijd tussen bredere en bredere mannen terechtkwamen. Kwamen dus effectief tussen de harde kern terecht en we hadden het advies meegekregen om goed op voorhand te gaan. Dus we zaten er ook 2 op voorhand.
Mooi.
Waardoor dat we nog konden zitten, want dat was een staantribune. Ja. En het was goed dat we er zo voorhand waren, want we hadden daardoor wel een rustig plekje kunnen kiezen. Ook een beetje in de buurt van een barrière en zo. Want er bleef maar volk bijkomen. Ook volk, ik denk niet dat het de veiligheidsvoorschriften in Europa zou halen eigenlijk. Mm-hmm. Waardoor dat we ook een uur voor de wedstrijd effectief moesten gaan rechtstaan, omdat er te veel volk was om nog te kunnen zitten. We hebben dus 3 uur moeten rechtstaan. En het gênantste momentje was in de rust, van zodra dat de scheidsrechter voor de rust blaast. Die harde kern is daarop getraind. Die zeigen gewoon neer. Die gaan gewoon zitten zonder te kijken hoe of wat achter hen zit. Ja, ik heb daar een kolos van 140 kilo op mijn voet in gehad. Mijn voet stond zo naar buiten gedraaid. Mijn kruisband was het enige beetje wat nog leefde. Mijn knie werd uitgerokken op maximale. Die was echt te breed om er iets tegen te zeggen. Dus ik heb maar gedaan alsof ik het chill vond. Zo'n beetje op mijn vriendin gehangen, die naast een kind en een vrouw stond. Dus die stond wel oké. Dat was wel een heel lang kwartier, maar ik durfde er echt niks. Het was echt een brede.
Die heeft een kwartier op je voet gezeten.
Dat was echt een brede. Die had al wat drugs. Die had al ook zot veel drugs in haar stadion en zo. Ik dacht, ze zijn daar niet zot van toeristen, omdat zij... Ja, wij drijven waarschijnlijk de prijs naar omhoog voor de locals. En wij zingen niet mee. We zingen maar half mee. Ik kon 1 liedje aan het einde. Ja, zo goed is mijn Spaans nu ook niet. Ik wou echt geen ambras met die inbreken. Ik ging hem niet aan...
Wil ik wel gezien hebben.
Ik ging hem niet aan kunnen hebben.
Uw dikke teen durfde je ook niet zo... Big toe. Zo.
Nee, ik was echt heel blij als ik de spelers terug op het veld zag komen.
Prachtig.
En dan... hebben we nog een derde club ter plaatse beslist. En dat kan misschien een leuke brug zijn hier naar de Premier League. Want...
Ik wou daar naartoe gaan. Ja, okay, want dat was, je wou beginnen met de Olympische goal van James Ward-Prowse.
Ja, voilà. Dus, we
in plaats van,
ook,
van,
hoe
in
dat
plaats van Man U Liverpool willen we beginnen
mensen,
met...
Laat die mensen een keer vertellen. Ik
ben hier een mooi verhaal aan het brengen. En we zijn dus ook naar Huracan geweest.
Ja.
En wat is er? Ja, Huracan, dat was ook voor 50.000 man. Dus ik wil maar even schetsen hoe crazy dat daar is. Die winnen ook van River Plate thuis. Dus dat was... Ja, daar stond één oude man achter mij echt met tranen in zijn ogen, omdat dat niet... Ik weet niet hoe vaak het gebeurt, maar voor hem was het duidelijk belangrijk.
Niet standaard.
Maar wat er opvallend is aan Huracan, is het allereerste Olympische doelpunt, van waar de naam komt. Dus een Olympisch doelpunt is een corner die rechtstreeks wordt binnengetrapt. Werd gescoord door iemand die in heel zijn carrière enkel voor Huracan gespeeld heeft.
En een heel simpele naam heeft, denk ik.
Nee, ik heb hem echt niet zo'n moeilijke naam. Ik ben echt nog niet in vorm. Ik heb nog een beetje een jetlag. Cesario Onzari scoorde bijna exact 100 jaar geleden, 2024, oktober 2024.
1924,
sorry. Het allereerste Olympische doelpunt. Of daar is de naam ontstaan. Waarschijnlijk is dat ervoor ook al gebeurd. Maar de naam komt dus. Hij scoorde het in een vriendschappelijke wedstrijd tegen Uruguay met Argentinië. En Uruguay was dat jaar Olympisch kampioen geworden. En daarom werd dat in de Argentijnse media El Gol Olimpico gedoopt. Ja, en nu, 100 jaar later... doet James Ward-Prowse er eentje in de Premier League.
Met de hulp van Storm Kathleen. Dat heeft hem ook wel feitjes toegegeven. Ja, ja, ja. Maar hij had dat niet moeten doen, want het was gewoon geweldig getrapt. En ik heb wel het gevoel dat je vaker pogingen ziet tot... Corners worden wel vaker heel scherp getrapt.
Er was nog Digne die hij probeerde, zeker.
Digne heeft dat geprobeerd, ja. Maar Douglas Lewis heeft dat een paar jaar terug ook gedaan. Door het feit dat er wordt keihard op getraind en keihard op gewerkt natuurlijk. En ze worden ook wel heel scherp getrapt altijd.
Maar heeft het ook niet te maken met een evolutie qua type doelmannen dat we zien? Ik denk, in de tijd van Peter Schmeichel moest je dat niet proberen of je kaak lag aan de overkant. Terwijl dat je nu... Je hebt heel veel ploegen die een meevoetballende doelman willen. En ik heb het gevoel dat ten koste gaat van gestalte. Als ik kijk naar een Fleck en als ik kijk naar... Ja. Nou, wacht, tegen wie was Ward-Prowse? Tegen...
José Sá.
José Sá is ook niet... Het is geen kleine, hè. Het is wel een atleet. Het is geen beer van een keeper. Hoekschoppen worden toe koer veel scherper getrapt, heb ik gezegd.
Ja,
ze worden veel meer vanaan de kleine bakkerij binnengekopt dan vanaan het penalty.
Maar er staat nu ook, en dat is de evolutie van de jongste jaren, denk ik, veel meer volk in die kleine carré voor de neus van de doelman. Waardoor dat als doelman ook wel een keuze moet maken op een bepaald moment. Want je weet dat die bal daar in principe gaat komen. Dus je zet sneller aan een stap, waardoor dat je verre hoek eigenlijk vrijlaat. En waardoor daar wel naar ruimte is. Dus ik denk dat daar gewoon harder op gewerkt wordt en harder op getraind wordt.
Een combinatie van alles, ja. Van wat Leroy zegt, van wat jij zegt, van materiaal ook, van die ballen ook. Die... Allee, vroeger was dat een betonblok, hè. Moesten niet proberen om
een strakke
daar
een curve, wind, hè, door de klimaatopwarming zo... meer stormen. Hè. Dat kan ook. Hè. Ja, hè.
Er zit een thesis in, voilà. Laat ons eerlijk zijn.
Misschien moeten we dat eens onderzoeken. Maar we gaan misschien al sneller naar de... Naar Old Trafford gaan?
Ik dacht dat er nog de fase van Wolves-West Ham kwam.
Ik ging dat erna nog doen, maar...
Nee, doe dat gewoon, dat we niet meer moeten op terug. Wolves-West Ham, niemand kent. Dus
het gaat over de laatste fase, waar Wolverhampton dan vooral in zijn gat gebeten van is. Mm. De kopbal goal van Kilman, die wordt afgekeurd omwille van buitenspel van Chirewa. Het is zo'n typisch geval, hè, die in de line of vision staat van Lucas Fabianski. Maar kunt u daar vragen bij stellen? Hè? Fabianski had... nooit nog bij die bal gekund, want het was echt wel een goede kopbal van Kilman. Is dat weer te veel naar de letter van de wet gefloten, vraag ik mij dan af.
Het is een dubbele fase. Eerst en vooral gaan we Leroy moeten waarschuwen dat we waarschijnlijk nog een paar keer over van dat soort VAR-fases gaan praten vandaag.
We gaan het tot een minimum proberen
We proberen dat te beperken, maar nu was het gewoon... Fabianski kon nooit meer aan die bal. En dus nu...
Is dat omdat het Fabianski is? Of hebben we het gevoel, een goede keeper kan hij er nog aan?
Maar een goede keeper had er misschien tussen gezeten.
Ja,
allee,
een goede
voor
keeper
de
had
dat
geanticipeerd
had...
en had niemand voor zijn neus
maar
staan hebben.
De keer dat die bal vertrekt van het hoofd van Kilman, is die kansloos. Onhoudbaar. En of dat daar Courtois nu staat of Fabianski maakt in principe niet veel uit. Het is kort bij, het is hard gekopt, dus was echt in de hoek. Allee, kansloos. Dus dat vertekent het beeld een klein beetje van... Of verzwaart de beslissing een beetje. Terwijl als het dan naar de letter van de wet is...
Ja, er staat inderdaad iemand voor zijn neus en die staat in line of vision. Maar Fabianski had ook een stap kunnen zetten, hè, op die corner. Die mens had er niet moeten staan. Het is misschien ook een gevolg van het feit dat er veel meer mensen in de kleine carré staan. Dat kan ook zijn. Maar ik snap wel de frustratie van Wolverhampton in deze.
Ook. Wat ik mij gewoon dacht is, beeld u die fase compleet anders in. Je hebt een 1-op-1 met de keeper en je hebt eigenlijk nog een spits van u die daar ook gewoon wat voor de keeper staat, zonder die te hinderen. En uw spits knalt die bal in de winkelaak binnen. Op zich is dat hetzelfde. Mm. Helemaal hetzelfde verhaal, maar... Het voelt heel onnatuurlijk aan, dus de fase die ik omschrijf, zou iedereen buitenspel zeggen, terwijl dat er nu twijfel is. Corners zijn gewoon toch heel vaak... Het gaat niet enkel over deze fase, maar ook duwen, trekken. Jij zet er ene match shot van gekomen dit weekend.
Gisteren.
Sheffield, denk ik, tegen Chelsea, de topper van de speeldag. daar waren ze ook constant aan het trekken en aan het duwen en elke keer die waarschuwing. En misschien moeten we het wel eens overwegen dat we op corners gewoon naar andere regels gaan, want... We hebben zo vaak het gevoel van, oké, op een corner mag dat, op een andere fase zou dat fout zijn. Waar, hetzelfde met dit buitenspel. Is dat op een andere fase, snap je 100% dat je het fluit op een corner, staat er nu zozeer, eenmaal zoveel
niet zozeer
voor.
Op corner, in de 16. Bij een vrije trap in de 16.
Ja, wordt er ook geduwd, ja.
Maar waar. Een corner is gewoon, dus gewoon... Het extreme voorbeeld dat je 8, 9, 10 keer per wedstrijd hebt.
Maar goed, ja.
Het is vooral niet waarom buitenspel is uitgevonden. En dat is... Buitenspel is ooit uitgevonden om het niet belachelijk te maken, de sport die we zo graag zien.
Dan is er in diezelfde match ook nog een eerdere fase, een goal van Emerson die wordt afgekeurd. Ik weet niet of je die gezien hebt. Dat is ook zo. Ik snap dat ook niet, dat die afgekeurd wordt.
Nee,
dat
is
zo.
Dus is misschien wel een terechte uitslag dan dat West Ham uiteindelijk nog gewonnen heeft.
Die winnen gewoon weer.
Ja, maar Wolverhampton was wel beter natuurlijk. Maar, ja, goed.
Ik vraag me af wat dat die... Donderdag is het, tegen Leverkusen. Denk je kansloos. Maar op een of andere manier...
Het is wel een belangrijke voor de Premier League. Hè?
We hebben het hier al een paar keer gezegd.
Voor die vijfde ticket.
Ja, want het is een paar keer. Het is ook Arsenal-Bayern. Liverpool heeft Atalanta. Ja. En City heeft Real Madrid. Het zijn wel vier niet de makkelijkste. En wel belangrijk. Ik weet niet wie.
Villa heeft Lille.
Ik weet niet. Dat ging ik vragen. Dat is ook niet... Nee. Ook geen kat in een bakkie.
Ze staan derde, dus het is, Duitsland staat er nog altijd voor. Wat betreft die eerste twee extra tickets.
Italië.
Die zijn zo goed als zeker. Want die zitten nog met 6 of 7 ploegen in de running. Dus die gaan wel nog wat punten sprokkelen.
Het is wel een belangrijke week, omdat we hadden het er vorige week nog over die mini-competitie net onder de... Of eigenlijk met de top 4, vanaf 4, 5, 6, 7. Als 4 en 5 Champions League worden, dan is dat een ander verhaal natuurlijk. Hè?
Dan speelt 8e ook in principe Europa League in, dus we gaan het moeten volgen. Maar we moeten eerst naar Old Trafford voor Man United tegen Liverpool. De leider, die leider af is. En mogen we zeggen dat ze dat aan zichzelf te wijten hebben? Zeker de 100 gemiste kansen in de eerste helft.
Ik maak graag de slechte warm-up van Philippe Joost nog eens opnieuw, verkwanseld.
Ja.
Goeie woord op eigenlijk, maar zodanig droog.
Die brengt ze wel terug in de wedstrijd, op die manier.
Ja, het is een wedstrijd die Liverpool nooit mag verliezen.
Nee, ja, dat is het. Ik vind het moeilijk om... Ja, die brengt ze terug in de match.
Ja,
dat is waar.
United
maar
had
ten eerste,
nul doelpoging in de eerste helft.
Ten eerste, hij brengt ze terug in de match ook omdat Bruno Fernandes dan iets briljants doet. Dus niet iedereen trapt die bal binnen, dat is één. Ten tweede, dat is geen verklaring voor die... Hoeveel waren het? 28 doelpogingen of zoiets.
Ja. De shotmap gezien op het moment van de goal van Bruno?
Ja, één, ja.
Dat was zo één van in het midden van United, groen, en dan alles van Liverpool, rood, aan de andere kant. Maar die fase, Keller gaat daar met zijn hand naartoe.
Ja, als hij die bal raakt, heeft hij rood.
Heeft hij rood, dan
valt het.
Ik vind dat zot dat hij daar riskeert om daar rood voor te pakken. Zo vroeg in de wedstrijd. Dan pakt het toch gewoon niet tegen.
Dat was ook
niet?
Mijn bedenking. Hij gaat wel met zijn hand naartoe. Want het scheelt niet zoveel. Hè? Ja,
maar ik had hem in fantasy en ik dacht... Nee, pak hem niet, man. Niet met je handen.
Die redeneert toch op dat moment niet.
Dat is instant reflex.
Dat is reflex,
Dat is pure reflex, toch. En die denkt niet op dat moment... ik sta in principe... ik sta eigenlijk buiten de 16.
Het is misschien ook geen toeval dat het Kwanzaa is overkomen. Want die is... dat is wel opvallend, want dat was ook in de match tegen Brighton. Die wordt door de tegenstand ook gewoon vrijgelaten aan de bal. Die wordt eigenlijk gedwongen om te passen, om in te spelen.
Waarom speelde
het was nu wel...
Is er iets met Konaté?
Nee, die zat op de bank, denk ik. De keuze van de coach, denk ik.
Want die was wel in het begin was hij duidelijk overweldigd door de situatie.
Ja, terwijl dat ik vind dat die... ik ga akkoord met wat je zegt, maar dat die fase... staat hij toch niet onder druk? Integendeel, ik was
dat is nonchalance.
Op dat moment live aan het kijken en hij kon die bal in eerste instantie al gewoon heel makkelijk meegeven met Salah. Dus dat doet hij niet. Ik dacht al, waarom draait hij nu terug?
Dat is een jonge gast, hè. En dat zijn hele harde leermomenten, dit soort situaties. Maar ik vind het ook wel geen toeval dat hij het is die het overkomt. Maar goed, het feit dat Man United daar in die wedstrijd nog op voorsprong komt via een fenomenale goal van Mainoo, was ook al straf. Zeker omdat er daar voor bij Liverpool van alles werd gemist. Denk maar aan de fase met Núñez. Die
zijn wissel was wel een pijnlijk moment.
Een heel vreemde keuze maakt door daar gewoon niet te scoren.
Ja.
Of hem niet terug te leggen. Wat doet hem? Ik weet het niet of het de bal achteruit leggen is
terugleggen
of
terugleggen en misschien proberen nog, maar het was wat dat betreft een hele pijnlijke wedstrijd voor Liverpool.
Maar ze waren het gewoon wat kwijt toe koel. Ja, en ze hadden overleg.
Waren ze kwijt.
Ik wou net zeggen, de eerste helft hadden ze echt met meerdere goals moeten voorstaan, maar die tweede helft viel dan op dat vlak nog wel mee. Daar zat United wel beter.
Eraf minuut 60. Salah eraf minuut 60. Het is omdat...
Salah er niet af, hè.
Salah is toch ook vroeg vervangen.
Salah heeft nog gescoord op het einde.
Nee, Salah, dat was in de midweek.
Dat was in de midweek. Inderdaad. En nu was Núñez, sorry. Ja. Inderdaad, klopt. En Szoboszlai. Maar Szoboszlai was in de eerste helft de beste op het veld. Ja. Tweede helft gaat hij er vroeg af. Inderdaad, sorry, ik ben niet aan het verwarren. Gaat hij eraf. De penalty die ze krijgen, vind ik een heel... heel, heel lichte penalty.
Ik heb het daarnet gezegd, ik vind geen penalty.
Ja.
Hij tackelt lucht. En Elliot steekt zijn voet, en dat is goed uitgelokt. Hè. We hebben het vorige week over Anthony Gordon gehad, die twee penalties heeft gewonnen voor Newcastle in de wedstrijd tegen West Ham. En dit is ook een gewone penalty van Elliot, die zijn been laat slepen, die het er ondersteekt eigenlijk. Maar Wan-Bissaka raakt hem eigenlijk niet in de tackle.
Het past perfect in de trend van de aanvallers die weten van we moeten zorgen dat er contact is. Want als ze naar dat schermpje gaan zien...
Dan gaan ze er niks aan doen.
Dan gaan ze er niks aan doen, want dan is er contact.
Ik vind dat wel straf dat je daar niks aan doet.
Maar het rijtje, je ziet het wel, toch? Het rijtje van drie. Ik vind Cole Palmer in de midweek tegen United vind ik geen penalty. Mm. Ik vind Lamptey op Jesus vind ik ook.
Dat vind ik wel penalty.
Misschien meest van de drie... Maar ook hij raakt
meest
bal.
Van de drie.
Ook hij raakt bal. Hij raakt ik vind het bal. geen zuivere penalty. En dan Elliot, Wan-Bissaka vind ik weer minder.
Het enige bij Wan-Bissaka dat je kunt zeggen over de penalty zelf, is dat de manier waarop dat hij erin vliegt.
Ja, hij moet de straf krijgen omdat hij daar op die manier tackelt. Ja. Dat snap ik. Maar,
het is echt wild. Het is op zijn Wan-Bissaka's, maar...
Terwijl er echt geen dreiging was van Elliot in die situatie. Hij kon eigenlijk geen kant op. Hij kon enkel naar binnen komen en er stonden wel wat mensen hem daar op te wachten. Maar...
Die is wel weer goed ingevallen, hè, Elliot?
Maar die valt altijd goed in. Ik vind dat echt een leuke speler om aan te kijken. Iemand die echt een groot hart heeft voor die club ook.
Maar hij was rustig. Dat was het verschil met iedereen voor de rest die daar rondliep. De rest was... Maar we mogen ook niet vergeten, een midweekspeeldag. Want we hebben een midweekspeeldag gehad.
Ja.
Ook met de hakken over de sloot tegen Sheffield. Hè.
Ook 37 kansen moeten... dat is het grote manco van Liverpool op dit moment. Ze hebben heel veel kansen nodig om goals te maken.
En ze krijgen ook niet weinig doelpunten tegen. Nee. Hè, want we komen straks bij die een andere titelkandidaat waar een dubbele muur staat op een positieve manier. Je krijgt ook wel dat doelpunt tegen Sheffield.
De reactie van Klopp was voor mij het beeld van de wedstrijd bij de 2-1 van Mainoo. Er staat vier mannen rond Mainoo en niemand zet daar druk op de bal.
Maar hij trapt hem al geschift.
Hij kon alle kanten op. Hij kon nog doorlopen. Hij heeft nu misschien de moeilijke keuze gemaakt door hem met zijn linker te controleren en dan met rechts binnen te schilderen. Maar had het toch anders kunnen oplossen.
Takkie, dat manneke is briljant. Hij gaat starten komende zomer.
Dat denk ik niet. Het is Southgate.
Hij gaat starten.
Als het niet Southgate is, zei dat ook maar.
Wie gaat hij eruit spelen dan? Rice?
Nee Rice, Mainoo en?
Rice, Mainoo en Bellingham.
Huh?
En past die ploeg aan?
Te defensief.
Maar
zo speelt Southgate net wel. Met zo'n drie... Het zou Henderson eruit spelen zijn.
Henderson, denk ik.
Die komt er toch. Oh ja, sorry.
Ik zou nog liever Madison zien staan, maar goed. Dat is een andere discussie.
Maar voor Man United is dat wel weer... iets om zich aan op te trekken. Hè. Ja. Je hebt wel weer Mainoo die zijn een match speelt, die daar met een Casemiro naast zich zit. Waar
het is een stop-start seizoen voor Man United. Het is soms een keer echt wel goed, bij momenten goed. Nu, gisteren was de tweede helft best behoorlijk. Maar dan weten dat volgende week, en je zit in hetzelfde geval met Chelsea,
Wij zijn al lachend. Chelsea en United zijn de twee leukste ploegen van het jaar bijna.
Omdat er altijd iets gebeurt.
Alleen omdat er altijd wel iets... vaak iets dooms, maar altijd wel iets gebeurt.
West Forest Gump, zeker. It's like a box of chocolates. You never know what you're gonna get.
Ja, voilà.
Ik vond het interview van Klopp ook wel opvallend op zijn persconferentie dan.
Wat hij zei over
Arsenal.
Over Arsenal.
Ja. En ik geef hem daar gelijk in.
Wat zei hij?
Omdat hij... Of dat hij hoopt dat Man United ook op die manier gaat voetballen tegen Arsenal. Want Arsenal komt op de voorlaatste speeldag naar Old Trafford. Maar dan zei hij van ja, als Arsenal speelt op de manier dat zij spelen, dan gaan ze hier nooit verliezen.
Ja, hij zei het anders. Als Man United speelt zoals ze vandaag spelen...
Ja, kunnen ze nooit punten pakken tegen Arsenal.
Ja, ja want
ergens... dat, ik vind dat een belangrijke nuance. Ja, want absoluut. Dat wil zeggen van... Eigenlijk zegt hij, Arsenal is een betere ploeg dan ons op
absoluut.
Dit moment.
En, dat is ook wel waar. Hè? Als je ziet hoe dat Arsenal het op Brighton gedaan heeft. Brighton dat één keer had thuis verloren, dat echt wel een thuisreputatie heeft. De manier hoe ze daar komen voetballen, vond ik echt wel indrukwekkend.
Maar het beeld van de wedstrijd van Arsenal...
Is het blok van Gabriel.
Die laatste minuut, dat is toch zot, dat beeld.
Ja.
Minuut, wat is 92? Ja. Je staat 3-0 voor. Dat is de sterkte van Match of the Day, dat ze zo'n fases erin steken. Ik zou het eens moeten bekijken in samenvattingen van België of zo. Dat zeg ik met alle respect. Je hebt middelen, je hebt tijd. Match of the Day staan er waarschijnlijk vijf redacteurs op. Waarschijnlijk twee monteurs, bij wijze van spreken. Heb de tijd
maar het
de
ligt ook waarschijnlijk aan de commentator op dat moment. Ik denk wel dat die fase er gaat ingezeten hebben in de samenvatting bij Play Sports, denk ik. Omdat dat wel een opvallend beeld is ook.
Ja.
Zeker de manier waarop dat en Trossard stond daar ook in de buurt en Gabriel dat moment vieren.
Oh, dat was ook straf dat een Trossard ook zo zot mee heeft. Dat het niet dat enkel cool. Gabriel en Saliba, centraal verdedigersduo, die zijn bezig met een clean sheet, dat moeten die halen. Maar dat ook een Trossard, hoe dat die daar juist als invaller bij die.
We zitten ondertussen in een situatie waarin elk doelpunt belangrijk is.
Absoluut.
Want Arsenal staat leider op basis van doelsaldo.
Absoluut.
Ze hebben plus 51, Liverpool heeft plus 42, dus dat is al best een grote marge. Dus elk tegengoal is eentje minder. En dus dat is superbelangrijk. Dat gaat superbelangrijk blijven. En ik hoop dat we naar een scenario gaan dat het zo blijft. Hè? Dat alles op elkaar haalt of komt. En dat we dan op die laatste twee speeldagen rock'n'roll voetbal gaan zien. Waar dat er zoveel mogelijk goals moeten gemaakt worden.
Als je kijkt hoe makkelijk Man City doelpunten binnenkrijgt. Ja. Anders krijg je er wel weer twee binnen tegen Crystal Palace. Als je kijkt hoe makkelijk Liverpool doelpunten binnenkrijgt. Ja. Het killermentaliteit verhaal zit hem daar ook achterin. In die twee die er echt... Saliba en Gabriel die echt als een huis staan.
Maar die defensieve stabiliteit was er misschien wel al een heel seizoen lang. Hè. We hebben het er vaker over gehad, ook in het begin van het seizoen, dat ze moeilijker doelpunten maakten in Arsenal. Sinds 2024 is dat ook helemaal weg. Hè. En die organisatie is ook wel gebleven.
Ik wou dat net zeggen ook, want je zei daar straks, Taki. Klopp geeft toe dat Arsenal op dit moment de betere ploeg is. We mogen natuurlijk niet... types ploegen, het is soms moeilijk om een type ploeg af te wegen tegen een ander soort ploeg. Mm-hmm. Vaak heb je iemand die defensief vanuit de organisatie vertrekt. Je hebt dan ploegen die semi-yolo spelen spelen om een goal meer te maken dan de tegenstander. Maar bij Arsenal is, en dat is het indrukwekkende, en dat is wat je ook dit weekend zat te sturen in de groep, dat is het indrukwekkende dat Arsenal dat op dit moment combineren. Die combineren dat, en in het begin van het seizoen was dat dan inderdaad iets minder. Dus het is toch vrij straf.
Dooddoen. Ja, het is niet een sprankeltje hoop laten opborrelen bij de tegenstander. Het
wat ik straf vond in die match, de eerste 20 minuten was Brighton echt wel goed. En ze geraakten door de linies en ze zijn bij momenten wel gevaarlijk geweest zonder echt Raya aan het werk te zetten. Maar op een bepaald moment komt die klik daarvan van bij Arsenal en is er geen moment meer geweest dat Brighton er nog heeft kunnen doorvoetballen op de Brighton-manier. Ja. Ze hebben die wedstrijd gewoon in handen gepakt en ruthless waren ze.
Om die match nog eens in perspectief te plaatsen, het was pas de tweede thuisnederlaag van Brighton na West Ham in augustus.
Was het echt zo lang geleden?
Ja, het was de tweede thuisnederlaag, dus dat op zich is ook al heel straf. En wat je daar straks zei over de defensieve stabiliteit, daar hebben we het misschien iets minder over gehad de voorbije weken, maar gewoon al ook in manschappen. Hè. Dus hoe vaak... Welke match herinner je dat het niet White, Saliba, op de linksbak is dat
de linksbak wordt er nu al geroteerd. Maar voor de rest is eventueel een keer Trossard die erin komt, maar voor de rest, ze blijven wel vrij van blessures. Okay,
dat is
de pech die ze vorig jaar wel hadden met Saliba
zeker,
die daaruit
viel. Maar dat helpt ook. Allee, dat bij Liverpool en City, beide hebben daar redelijk wat wissels wel moeten doen.
Maar dat is nu wel iets waar ik heel benieuwd naar ben. Je hebt nu continentaal voetbal deze week. Dinsdag is de City moet tegen Real. We hebben het al gezegd, Arsenal tegen Bayern. Ja, die kunnen het zich niet permitteren om daar te zeggen van we gaan de Champions League laten voor wat het is. Integendeel, Arsenal heeft nog nooit een Champions League gewonnen. Hebben een ploeg misschien wel waarmee dat ze kans maken om die te winnen dit jaar.
Zeker gezien de vorm waarin Bayern aan het verkeren is. Ja, verloren van het weekend.
Dat beschouw ik wel dubbel als in... Oké, als er één plaats is waar Bayern nog iets kan doen, is het in de Champions League. Ja. Maar je zit daar met de situatie met Tuchel die eigenlijk geen gezag meer heeft, omdat hij toch weg is op het einde van het jaar. Chelsea legend. En Liverpool zit wel maar met al respect in de Europa League, waar dat die nu wel tegen Atalanta moeten, maar kunnen zich daar toch iets meer rotatie permitteren.
Ja. Ik denk wel dat ze gaan jagen op die prijzen. Je wilt...
Wie? Liverpool.
Klopp kennende zal hij ook wel... Hij maar zal daar wel lanceren ook. Hè,
ze gaan daar toch een prioriteit hebben.
Maar denk dat de competitie bij alle drie prioriteit is. Nee. Misschien bij City niet.
Dat weet ik niet.
City niet. Maar denk bij Arsenal sowieso. Het is 20 jaar
bij
geleden.
Arsenal wel.
En bij Liverpool toch ook.
Arsenal heeft nog nooit die Champions League gewonnen, hè? Er is nog altijd maar één ploeg in Londen die gewonnen heeft.
Ik zeg niet dat echt laag op het lijstje staat, maar ik denk dat de prioriteit toch wel bij de competitie...
Als je nu hun kansen...
Dat je meer controle hebt over de situatie.
Als je nu hun kansen op de titel...
hypothekeert.
Naast die kansen op de Champions League... Ja, de Champions League is een loterij. Hè. Dat hangt af van één of twee goede matchen of slechte matchen.
Een loterij is wel extreem, maar ik snap wat je kunt één of twee hebben en het kan helemaal gedaan zijn. Ja.
Vorig jaar zijn ze Saliba verloren in de Europa League, tegen Sporting Club. Dus dat zal ook in het achterhoofd zitten. Ook al zou dat niet mogen, want dan overkomt het u meestal zelf.
Het is gewoon gek, Arsenal. Maturiteit is het codewoord. En zowel van voor als achterin. Hey, ze hebben geen negen, dan doet Havertz die.
We hebben nu pas zijn naam genoemd. Ja. Als er een prijs als comeback player of in the season zou verstaan... Ja. Niet naar vorig jaar toe of zo.
Hoe heet dat in NBA? Most improved?
Most improved. Dat zou inderdaad nog beter. Dan is misschien wel Havertz voor hetzelfde geld.
Ja,
hij speelt nu wel eens 4, 5 jaar, denk ik, in Engeland. Ja. Of 3, 4. Het gaat snel. Stel dat hij kampioen wordt met Arsenal, dan heeft hij wel na die 3, 4 jaar, waarin we heel veel met hem gelachen hebben, is hij wel een bepalende speler geweest in een Champions League winst van Chelsea.
Absoluut.
En eventueel een titel van Arsenal.
Hij speelt ook gewoon geweldig goed.
Het feit dat Gabriel...
Diep in de punten.
Dat Gabriel Jesus dan toch terugkeert, ook in de ploeg keert, maar die staat dan gewoon links. Dus hij houdt Havertz op zijn positie.
En zijn tweede goal, dus de 0-2 tegen Brighton, was het 1000ste doelpunt van het seizoen al. Wat dat betreft zijn we ook records aan het verbeteren.
Zalig,
tot
met.
Het was de 310e wedstrijd van dit seizoen. En vorig jaar hebben ze dat record ook al scherper gezet. En dat was toen in de 353ste wedstrijd. Dus we zijn... op meer dan 3 goals per wedstrijd aan het voetballen.
Maar zo voelt het ook.
Wel, elk weekend. Zelfs Chelsea Burnley wordt 2-2. Zelfs daar vallen veel goals. Crystal Palace City, je verwacht nooit dat daar 2-4, dat daar 2-4 wordt. Je verwacht dat
Villa
0-2.
Brentford 3-3.
Ja, Villa Brentford 3-3. Dus het is 6 schoten tussen de palen, 6 doelpunten waard in die match. Dus er wordt geweldig veel gescoord. En wat dat betreft zijn ze al records aan het breken.
En misschien nog even een woordje over Trossard.
Ja, daar wil ik naartoe.
Okay.
Ik wou daar de brug maken. Wat vonden we de beste? De mooiste goal? De beste goal, ik ga het zo vragen. Trossard of De Bruyne?
De Bruyne?
Ja. Nee, ik vind Trossard.
Door het voorbereidende erin te nemen?
Door het feit dat het veel moeilijker is. Denk ik.
Wacht, we hebben het toch over de eerste van De Bruyne. Wie trapt die nog binnen?
Takkie.
Er zijn vijf in de Premier League die binnen trappen.
Het is geweldig goed gedaan, hè, van De Bruyne. Maar op de een of andere manier verwacht het daar ook wel, denk ik.
Maar Trossard is wel een doelpunt waar...
Ik vind dat heel moeilijk van Trossard.
Als manager zijn ze blijer met de goal van Trossard, omdat het begint uit druk zetten, je zet ze vast en je komt er razendscherp uit.
Maar ik vond de afwerking ook wel best briljant.
En ik snap wat je bedoelt. Ik denk dat je gewoon de waarde van de goal en de kwaliteit van de goal wil benadrukken. Maar het feit dat je zegt, je verwacht het bijna van De Bruyne.
Ja,
dat is ook alleen maar...
Dat spreekt in het nadeel van De Bruyne.
Omdat De Bruyne is takkie. Ja. Als daar Martial staat, dan ga je dat niet verwachten. Dan ga je dat niet verwachten dat die bal...
Zou straf zijn als Martial daar staat.
Ik ga het anders zeggen. Als het niet Trossard is die goal maakt, maakt jij jezelf niet die vergelijking.
Ja,
omdat
kan.
Het geen twee Belgen zijn.
Dat kan.
Dan is er zelf geen sprake van.
Ik wou op die manier toch ook wel onderstrepen hoe indrukwekkend ik die goal vond.
Ja, maar
het is wel... Hij wipt hem niet zomaar over Verbrugge. Nee, hij kijkt ook goed. Er is een jagende balleba in zijn
en
nek.
En ook dat hij ook
mentaal... Overzicht over de situatie.
Want hij valt in en hij krijgt in de eerste fases... was Boegeroep, hè. Hey, van zijn ex-ploeg en Boegeroep. En, allee,
ja, niet op de beste voet vertrokken, hè, bij Brighton. Maar.
Nee, maar ja, en ook hij start dan ook weer niet. Ik denk dat hij toch ook wel zo... ambitieus is om dan toch, oké, weer op de bank. Dus maar, altijd ja, maar iedere Luton keer daar zo...
Starten, altijd kop omhoog.
Ja, voilà.
En ik...
Op een heel positieve manier.
Hij lijkt in zijn interviews, in alles wat je hem ziet doen, lijkt hij zo een bedeesd persoon. Het is niet de most outgoing guy dat er is. Maar van zodra dat hij op vuil staat, die speelt toch met gigantische ballen.
Een bazeke.
Dat is toch echt een patroon.
Hoe dat hij zijn doelpunt viert. Ja, dat is...
Niet gewoon blij dat hij die maakt, nee. Check hoe de fuck dat ik ben en wat dat ik hier doe voor de
lucht. Absoluut.
En dat is zo on-Belgisch en dat is zo...
Hij schikt zich perfect in zijn rol, hè, want hij weet ook dat hij 12e man is. Hè, of 13e man met Martinelli maar, eventueel in balans.
Wat ik ook wel denk met hem is, hij had hem 5 jaar geleden gevraagd van... in 24 word jij kampioen van de Premier League. Niet veel hadden dan hij had het zichzelf toch ook niet gegeven. Nee,
absoluut niet, maar het is de eigen verdienste dat hij daar geraakt
absoluut.
Is.
Absoluut. Op dat vlak is het is helemaal iets anders, maar op dat vlak is het jammer dat hij tegen Engeland in de oefeninterland met de Rode Duivels dan zo, ik kan niet zeggen, een slechte match speelt, maar dan, ik vrees dat de bondscoach hem dat wel...
Nee, als ik zie hoe vlot dat Openda scoort voor Leipzig, die zit ook al aan 20 goals, en hoe afwezig dat hij is in wedstrijden van de Rode Duivels.
Ja, dat is
gewoon een gigantisch verschil, clubvoetbal en voetbal.
Bedoelbaar, het is ambetant voor Trossard dat hij ook bij de Rode Duivels nog altijd niet het gevoel heeft dat hij vaste waarde is.
Absoluut. Ja.
Want dat is zo, hè. Ook daar is hij zo, 12e man. Hè.
Maar hij bewijst week na week dat hij fantastisch kan invallen.
Ja, dat is vooral een pluim dat hij het op die manier week na week blijft doen.
Het opvallende bij City... los van het feit dat De Bruyne voor jullie de beste goal gemaakt heeft. Dat hij
nog een goal maakt.
Dat hij nog een assist. En nog een assist geeft aan Haaland die terug aan het scoren is. Maar dat hij ook zijn 100ste heeft gemaakt voor City.
Dat is achterkomen na 4 minuten.
Ja. Ja. Dus ja.
Is dat zijn 100ste.
Hoe speciaal moeten we dat inschatten?
Want hij
was ook een beetje aan het downplayen.
Ik vind het wel mooi zijn interview waarin hij vooral benadrukte dat wil zeggen hoe lang dat ik al lang voor deze ploeg speel. En op zich... Is dat misschien wel een van de redenen dat ik ook zo cool vind aan de carrière van De Bruyne? En wat misschien de carrière van de hele grote definieert. Ja, een keer dat die ergens zitten, gaan die niet meer weg.
Mm-hmm.
En er zullen er zijn die het jammer vinden dat hij nooit een extra stap misschien heeft gezet. Mm-hmm. Want ik verwacht niet dat hij er nog komt naar Real Madrid. Of wat dan als een extra stap gezien wordt. Ik weet niet of we Barcelona op dit moment als een extra stap kunnen zien.
Nee, maar 6-7 jaar geleden wel. Hè.
Maar hij is gewoon op weg om het grootste clubicoon...
Ja,
te worden van Man City. En Company is daar lang geweest. Maar ik denk, als je het achteraf gaat bekijken, ja, wat de Bruyne daar op de mat gelegd heeft voor die ploeg, zijn standbeeld mag besteld worden.
Ja, maar wat kun je beter krijgen dan een standbeeld? Als je zegt dat hij meer is dan Company, meer zou zijn dan Company.
Een mooier standbeeld.
Mooier standbeeld. dat is een goed punt.
Een groter standbeeld.
Ik vind dat nu niet mooi. Net naast en 5 meter groter.
Ja, zo een meter hoger. Zo.
Ik vind het toch fenomenaal dat hij... Ofwel ligt dat aan mij, maar je hebt zo niet het gevoel dat hij een heel constant seizoen speelt. Het is zo met ups en downs, want ook met blessures. En dan zo... Maar nu ook. Het is ook... Ja, iedere keer dat hij dan toch gewoon weer speelt, doet hij dan toch weer dat soort dingen. En...
Ik heb vooral het gevoel dat hij ons al vaak gekieteld heeft op die manier, maar dat dan weer elke keer weer weggevallen is. Hij had zo zijn rentree tegen Newcastle. Ja. Ik heb hem daar direct in mijn fantasy gezet.
Maar
dat is niet goed uitgedraaid.
Blijkbaar nog altijd last met de adductoren. Dus het is een situatie die constant moet gaan.
Had of heeft.
Ja, hij heeft daardoor ook de duivels geskipt.
Want dat vond ik wel gek. We zijn een week voor... of een paar dagen voor Real gaat er toch vanuit dat De Bruyne gaat spelen tegen Real, want Foden even meegeven na de midweek, hat-trick tegen Villa zat hij gewoon 90 minuten.
Ik las de kop van Foden wordt beloond voor zijn hat-trick tegen Aston Villa met de plaats op de bank. Ja, zo van.
Maar dat wist het toch op voorhand?
Ik had dat nog niet gedacht. Maar je schrikt nooit bij de Pep Roulette.
Maandag wist hij gewoon al, die twee laat ik de woensdag spelen, die twee laat ik de zaterdag
maar
spelen.
Maar waar ik wel van schrik is dat De Bruyne dan wel nog 90 minuten speelt.
Hij kon een hat-trick maken, hè. Hij speelt dat niet mee?
Maar De Bruyne keert dat toch niet om?
Wow, ik weet niet wat hij al een hat-trick heeft.
Ja,
heeft hij al een hat-trick?
Dat weet ik niet.
Is dat niet nog altijd dat soort cliché?
Sinds Cole Palmer, sinds afgelopen donderdag, zijn er 200 spelers die een hat-trick hebben. in de Premier League.
Hij was ik dacht dat je ging vragen wie zijn de 199 anderen. Nee,
dat ga ik niet vragen. Het
is wel een toffe sporkel.
Dan zijn we 3 uur weg.
Goeie sporkel.
Nog iemand iets over City? Of over Palace?
Haaland werkt ook altijd voor, te weinig af.
Ja, maar dat blijft.
Die ene kans dat hij laat liggen. Rodri heeft een keer slecht gespeeld.
Die pas terug op Ortega.
Hey, Rodri heeft een keer slecht gespeeld.
Dat was echt een slechte match. Hè? Ah ja, en Dingske. De briljante actie van Ortega moeten we wel.
Alleen was die pas van Rodri.
Door Rodri. Ja,
het kan dus. Het is geen robot.
Fantastisch gedaan wel. Maar Ederson staat alweer op de bank. Hè, dus dag, Stefan Ortega.
Wat mij wel opgevallen is, en misschien is dat nog wel iets. Diaz Stone speelde wel dan, na de blessure van afgelopen week, midweek. Maar die mankeren wel echt snelheid. Hè.
En als Walker wordt er nog altijd gemist. Als Walker daar niet staat. Ze zijn kwetsbaar achterin. Hè.
Want vorige week, tegen wie was het vorige week?
Aston Villa in midweek.
Nee, de week ervoor.
Arsenal.
Tegen Arsenal. Hey, er werd heel veel van op de flanken. We hebben dat toen niet zo benoemd. Maar zonder Walker is dat niet de helft. Guardiol start dan links. Ja, dat is potgrond op dit moment.
Afgaan,
dus die wordt dan vervangen
aan de
door Akanji.
Ja, bij Akanji. Ja.
Die wel veel verandert daardoor. Maar ja, Walker is toch... En gewoon puur de snelheid als die tegen Real...
Zou daar geraken. Ja, heeft hij zelf laten weten, ja.
Chauvinisme. Die secantje van Match of the Day heeft ook Jack Grealish vooral in de kijker gezet. Die wel oké.
Speelde wel een oké wedstrijd.
Een match.
Moet Munoz. Het over hebben.
Munoz.
Ja, nee, ik wou het over dat interview van Pep hebben. Midweek. Waar hij ook op gereageerd had. Op onze WhatsApp. Over het feit dat hij na, wat was het, Arsenal? Zo ostentatief voor de camera's Grealish nog wat dingen wijsmaakt. Of aangeeft wat hij beter had moeten doen. En dan dat interview daarna, waarin die vraag wordt gesteld aan Guardiola, dat hij zei van ja, ik wil de showman zijn en ik ben de baas en ik wil de...
Dat was echt belachelijk.
Want
de journalist vraagt het niet op een scherpzinnige manier. Hij vraagt het echt op een oprechte manier van waarom doe je dat eigenlijk?
Ja. Nee, hij stelt de vraag waarom kies je daar die plaats? Kies je het veld om dat te tonen, terwijl je weet dat op dat moment alle camera's nog draaien. Want hij corrigeert nog eens, ook niet op een bitsige toon. Nee, we weten.
Dat heel goed gedaan.
Ik weet wel, Pep, dat je het niet doet voor de camera's, maar waarom doe je dat dan zo snel? Is dat om snel op de bal te spelen of zoiets? En toch gaat hij er dan...
Ik vond dat totaal niet nodig.
Nee, maar Klopp is ook al zo'n keer uit zijn rol gevallen. Toekol ook al.
Het is strijd,
twee weken.
Het is strijd bij iedereen. Het is Arteta dat hij misschien nog het meest rustig blijft, behalve langs de lijn. Dan blijft hij wel huppelen.
Die Munoz is zich wel aan het amuseren met Crystal Palace. Voor de Genkies die luisteren.
Ja, ja. Maar die doet het ook wel niet slecht. Vind
ik. Nee. Die mag gewoon... Die moet niet verdedigen.
Maar lopen, jongen. Maar lopen.
Heeft in de rust, en dat vond ik dan schattig, al in de rust, gewoon op het veld zijn shirtje gewisseld met Haaland. Maar ik snap nu, als je 5 maanden geleden nog tegen Kortrijk staat te spelen, niet tegen Haaland.
Kom, jong.
Zou je daar miserie mee hebben als iemand van uw ploeg dat doet?
Te zien hoe dat hij op het veld staat.
Ja, het is te zien bij welke ploeg.
Te zien welke match dat gaat spelen.
Ik heb ooit
misschien
het complete dieptepunt meegemaakt met Thomas Buffel op het veld. Met zijn Zulte Waregem shirt, met een Genk shirt onder. Die er van een corner aan de Genkies toont dat hij een Genk shirt onder zijn Waregem shirt aan heeft. Als hij in die match een own goal maakt, dan moet je hem aan een onderlul gaan.
Oké. Strijd voor de 4e plaats. We hebben er ook een kanteling gezien. Want Tottenham is nu 4e geworden op basis van het... Doels hadden ook een wedstrijd minder gespeeld.
Minder, ja.
Een cruciale fase wat mij betreft in die wedstrijd is de misser van Chris Wood.
Man.
Ik vond het mooi van Flokken. Dat zei hem, Wood against Wood.
Ja.
Maar ja, hij is wel de man in vorm bij Nottingham. Hij scoort nu 4 wedstrijden op rij. Die goal was, ik vond dat een grappige goal ook van Nottingham. Dat ging zo makkelijk, dat zag er een FIFA-goal uit. Maar ja, die rebound moet hij gewoon binnenjassen.
Kom op, van op 2 meter. Dat is XG... 0,96, hè?
Ja, maar Vicario zat er wel ook weer snel op, maar ja.
Ach, van zo dichtbij.
Ik snap vooral niet waarom dat dan 200 per uur wil.
Waarom zo hard, ja.
Als je een beetje beheersing gebruikt.
En vooral in de vorm waarin dat hij zit, want 4 op rij was, maar ook 8 onder... Het waren er 8 in 9 matchen onder Nuno. Ja.
Was de verdiende zegen voor de Spurs.
Ik heb naar die andere topper gekeken op dat moment. Maar ik denk, het belangrijkste... Ik heb met 1 oog gekeken... En het viel mij op dat er direct 2 wissels klaar stonden bij de rust. En
weer goed
opvallend.
Ingegrepen bij rust. Want vorige week ook, met Johnson te brengen voor Kulusevski. Nu brengt hij Højbjerg en Betancourt voor zijn 2 centralen, voor Bissouma en Sar, denk ik. En...
Ik vind dat, je ziet dat gewoon niet vaak, dat je je volledig centraal middenveld gewoon ciao zegt. Eén van de twee.
Nee, maar ze hadden wel veel kansen tegengekregen in die eerste helft. En dat wil ik ook nog vragen. Wat was het hardste doelpunt? Was het Van de Ven of was het McAllister? McAllister in midweek tegen Sheffield?
Van de Ven.
Ja, nee, ik denk McAllister.
Ja? Ik denk ook Van de Ven eigenlijk.
McAllister draait, hè. Dus die, dus die heeft sowieso gewoon... ietsje, heeft, het zit echt een curve in. Dus
die was
sowieso...
lekkerder gewoon.
Ja, was wel lekker. Ja,
ogen
was wel
toe
lekker.
En rammen, hè. Van de Ven, dat was echt zo maar, hard.
Maar ik las, toen ik ben vergeten om te dubbelchecken of dat klopt, ik las dat die dit seizoen de hoogste snelheid...
Ja, dat is de snelste speler,
dat is de snelste speler van de Premier League.
Ja. Huh? En tweede is Chidozie Ogbeni van Luton.
Ah, dus dat klopt. Dus je bevestigt dat.
Die zit net
dat is zonder bal dan.
Net boven de 38
km. Dat is dan zonder bal.
Ja, omdat die een gigantisch hoge lijn staan en dan moeten snel terugkeren. Huh? Dat is een van de redenen.
Dat is ook, ik heb gelezen, die heeft in een interview verteld dat zijn pa...
Zijn pa is een misdaadjournalist, hè?
Of een speurder. Een undercover agent.
Ja, ex-agent. Ja.
Een ex-undercover agent. Dus we weten direct waar dat hem die training gekregen heeft. want wat zei hem? Dat zijn pa altijd s'avonds... pas heel laat thuis kwam en altijd met een andere auto. En ja.
Ja, die heeft er boeken over geschreven, inderdaad. Het
kan ook iets loesjer zijn dan undercover agent, maar...
Nee, dat denk ik niet. Maar aangezien dat hij daar boeken over geschreven heeft, zal daar wel iets van waarheid in zitten. Dus,
maar om op de vraag te antwoorden, was het verdiend? Al bij al, uiteindelijk dan toch weer wel, denk ik. De tweede, het is gewoon, ja, de eerste helft was gewoon te zwak. De tweede was voldoende.
Had Madison een rood moeten krijgen?
Nee. Ik vind dat niet.
Wat was het? Elleboog in de maag van...
Op Match of the Day zeiden ze dat hij die wel effectief goed wegkomt.
Als ik vind dat het fout maakt op Brian Yates dat het mag passeren.
Ik ging zeggen, als het Romero is het rood.
Ja,
dat zeiden ze ook.
Ja,
dat zeiden ze letterlijk van als het Romero is of als... wie zat daar? Troy Deeney zat in het
als
panel.
Als ik dat doe, is het rood.
Voilà, als ik dat doe. Eén fase die van die match, als je het niet gezien hebt, die je zeker moet terugbekijken, is die poging van Murillo.
Ja.
Nee, maar
niet de eerste keer, hè?
Nee. Maar manneke.
Weer van ver of wat?
Ja. Maar niet van ver. Echt gewoon, je was juist zijn 16 uit, hè?
Nee, maar ja, dat was in die...
Fenomenaal, het scheelt echt niet
dat
veel,
dat was volgens mij...
Wel goed afgewerkt eerst.
Tegen Everton of zo.
Ja.
Niet zo lang geleden, ook van super ver. Ah, tegen Luton was dat.
Ah ja, met die redding,
toen Kaminski die hem
Kaminski die er super safe, ja. Maar dat was, nu was het echt nog 10, 15 meter verder.
Zelfs ook wel weer een goede beurt.
Ja, zelfs was...
Ook al ondanks dat hij de drie binnen krijgt.
Volgens de publieke perceptie is hij de pole positie voor...
Ja.
Bij Rode Duivels.
Voor Rode Duivels,
ja. En Kasteels dan?
Ja, dat vraag ik ook af.
Maar ja, ik had dan gezien... Allee, dus iedereen heeft het gevoel dat Kasteels de nummer 1 keuze is van Tedesco. Maar van de 11 matchen... Van de 11 matchen onder Tedesco heeft zelfs er wel 6 gekiept. Dus nu, dat heeft ook met blessures en met dingen te maken. Maar, en daar straks maak je een flauw woord op. Wat heb ik gelezen? He excels today.
Oké, we flassen naar de volgende match. Aston Villa. Ik vond daar het opvallendste, het interview van Ollie Watkins na de wedstrijd. Ja. Ze spelen 3-3 tegen Brentford. Na 2-0 voor te staan, 2-3 achter, toch nog een punt gepakt thuis, dankzij 2 goals van Watkins. Maar hij zei, en ik kan hem daar wel in volgen, dat Villa big team mentality mist. Ja. Zoals je daarna net zei van Arsenal, die komen op een veld om die wedstrijd gewoon af te maken. En dat Aston Villa in die situatie.
Vinden we dat cool of gedurfd of terecht dat hij dat doet in deze fase? Of net een teken dat ze een klein beetje aan het verdrinken
zijn? Ik denk dat hij voelt dat het door de handen aan het klippen is en dat hij daardoor iedereen wel scherp probeert te houden. Ik denk dat
het
zoiets is.
Het is ook 5 wissels in vergelijking met de midweek. Dat is ook een beetje het verschil. En daar hebben we met heel die kern bij Aston Villa hebben ze toch op veel posities het gevoel van ze hebben daar 4, 5 van hetzelfde kaliber. Centraal van achter, linksachter, rechtsachter. Zelf Tielemans ligt daar in balans met een paar. Je hebt dan Zaniolo, je hebt dan Diaby. De echte, je hebt Engel Watkins, McGinn, Douglas Lewis. Mm. En daarmee is het gezegd bijna de
en ze slikken veel te makkelijk goals de laatste week.
Maar ja, en dat is net een probleem. Dus McGinn en Watkins komen dan terug uit schorsing en blessure. Maar helemaal op het einde pakt Douglas Lewis nog een gele kaart. Dus die is er 2 niet bij, 2 matchen niet bij nu. Dus dat is toch ook... Ja.
Dat is goed voor Tiedemans, hè. Even kort, heel kort. Onderin Everton-Burnley. Dat was een dramatische wedstrijd. Ik heb het genot mogen ervaren om die te doen.
Was je dan je ogen na die match? Zo even in het toilet?
Ik zei het achteraf, ik heb Toch niet dat ik mij nog kan herinneren, zo'n slechte match gezien.
Maar mogen dan Dajc ook wel een keer beginnen uitkakken, hè, bijna? Niet?
Hij wint wel, hè.
Ja, hij wint, ja.
Maar ja, hey, als
dankzij,
je
goed afgewerkt van
dankzij Aaron Muric.
Dat is echt wel het jezelf in de voet schieten.
Hoeveel keer hebben we daar al gezegd over Burnley?
Tot een nieuwe dimensie gebracht, hè. Dat is, maar ja, ik weet het, maar nu
maar was
het
wel een extreem.
Nog eens erover.
Maar hij is gewoon,
het leek echt alsof hij Calvert-Lewin niet gezien had.
Ja, terwijl hij Josh Cullen had kunnen inspelen.
Maar vooral de 10 minuten ervoor heeft hij het ook al bijna aan zijn rekker. Hè? En dan, dat hij dan ook gewoon niet gewaarschuwd is.
Maar ja, en dan in midweek krijg je Ivo Gurbic, die net hetzelfde overkomt tegen Liverpool.
Maar dat is het verschil met Luton. Kaminski moet dat wel niet doen met Luton.
Maar Kaminski doet dat ook niet. Hè?
Nee, dat weet ik ook. Dat is ook zijn verdienste. Ja. En die zou die dat ook niet meemaken wat die Muric en die Gurbic whatever meemaken. Maar dat is ook wel omdat een Luton slaat niet door, hè. Die willen gewoon, die beseffen, ja,
die weten wat ze kunnen.
Ja, dan is het maar Woodrow die van links voorzet en trapt op Morris, die elk lichaamsdeel gebruikt om aan een bal te komen.
Ik krijg altijd zoveel 90s vibes bij als ik
Luton lijkt echt alsof dat
Max
20 jaar terug in de tijd gaat. En
zo een type spits als Carlton Morris, dat is ook een uitstervend ras. Hè.
Ja.
Hardwerkend, goed in de combinatie, goed met de rug naar de goal. Maar ook als hij in of rond de 16 staat. Ja,
dat
voilà.
Is Troy Deeney.
Dat is Troy Deeney, inderdaad. Mm. Dat is een perfecte vergelijking eigenlijk. Maar ze winnen die wedstrijd toch wel weer na 0-1 achterstand. Eindelijk nog eens gewonnen, want het was 10 matchen geleden dat ze nog eens een wedstrijd hadden gewonnen. Ja,
van Bournemouth, kampioen van de rechterrij.
Ja, absoluut. Maar heel belangrijk, want ze komen naast Nottingham Forest in het klassement.
Om die nu naast elkaar te leggen, het is vooral jammer bij Burnley dan, hè, had je het gevoel. Allee, Luton diezelfde, zelfs Sheffield had zo ergens nog zo wat kittelhoop. Maar nu is dat volledig voorbij toch voor Burnley nu?
Ja, absoluut. Maar ja.
Als je een beetje...
Ze kunnen wel de mentaliteit hebben van zoals dat Sheffield United stond te spelen tegen Chelsea, want die gingen er wel voor en die wilden wel... Ja. Hey, Burnley zei het ook achteraf, het gaat over personal pride en je wilt niet je de laatste 8 matchen nog naar de slagbank laten leiden. Mm. Nee, ik mag hopen dat ze dat bij Burnley ook een beetje hebben en dat ze toch nog proberen om in die laatste matchen er nog iets van te maken. Hè? Want ze spelen nog tegen, volgens mij, Nottingham Forest en co. Hè? Dus er gaat ook een factor zijn onderin dat ze daar wel hun rol kunnen blijven spelen. Maar ja, ze zijn volgens mij nu wel definitief veroordeeld. Ik had ze al een paar keer...
Maar die rode kaart ook. Wat was het? We hebben het gestuurd. Het is de 7e in de Premier League dit seizoen. Allee, dat is gewoon... Ja, ik zeg het, jezelf in de voet schieten in het kwadraat, dat je alles wanneer... Alleen, want de laatste weken was er wel beterschap. Ja, en had je zoiets van, compagnie zei het ook, ik probeerde dan nog, van ja, we hadden de laatste 6 matchen hebben we echt goed gespeeld. Hadden we alle 6 kunnen winnen, doen we niet. Dus ik kan alleen maar hopen dat de laatste 6, de 6 die nu nog volgen, dat we daar dan wel een resultaat aan koppelen, dat dan wel lukt. Maar...
Nee.
Maar Luton heeft nu City.
Ja.
En dan hebben ze Brentford thuis.
Ja. Dus ze gaan het in de thuis.
Dat is de match waar ik... Dat is wel een 6-punten match. Ja, als ze die winnen,
wordt de max.
Ja, wel.
Hij kan de max worden als ze daar voor kunnen komen.
En wij kunnen nog mee? Of?
Denk het niet. Ik heb het gevraagd. Nee, ik heb het niet gevraagd.
Je wilt gewoon niet. Maar dat valt te snappen. Nog een woordje over Chelsea?
Nee.
Niet nodig? Oké. Okay,
ja, ik ben blij dat ik een maand weg ben. Ik kom terug en er is geen fuck veranderd. 2-6 tegen Burnley
Power
en Sheffield.
6 goals in de laatste 4 matchen gescoord.
Dat is goed. De transfer dat we op de laatste speeldag waarschijnlijk hals over kop beslist hebben, is wel onze toekomst.
Nee, maar het moest snel gebeuren. Want ik las nu gisteren dat hij had aangegeven aan City dat hij eigenlijk in principe niet weg wou. Maar dat hij wel wou worden uitgeleend om minuten te maken. Maar dat ze dan bij City hadden gezegd, maar ja, het is ofwel weggaan definitief, ofwel gewoon blijven. Dus dan snap ik wel de keuze dat hij maakt om naar Chelsea te gaan.
Ja, Palmer is gewoon een zalige shotter en Pochettino...
Vind ik dat een zalige shotter? Ik kan mij er soms wel aan ergeren.
Ja, die is zalig omdat hij voor mijn ploeg speelt.
Ja, oké. Okay.
Moest hij bij Arsenal spelen, vind ik dat de grootste lul die rondloopt op de planeet waarschijnlijk.
Ja, zo voetbalt hij ook, vind ik.
Maar het is wel iemand die het is de eerste sinds Hazard waar ik het gevoel bij heb, die bij ons komt, die het met een flits kan beslissen. Die voor mij ook niet heel de match goed in de wedstrijd moet zijn. Ik zou die nooit naar de kant halen. Dat is nu, het is tegen Man City gebeurd, het is nu ook tegen Sheffield gebeurd. Hij was niet goed. Daar ben ik het mee eens. Tegen City was hem wel goed, dus op dat vlak kun je het niet vergelijken. Maar het is toch een waarvan dat je weet, oké, zelf al is maar een penalty binnen trappen. Je weet tenminste, als hij op het veld staat, ja, gaat die penalty wel binnengetrapt worden. Dat hij het forceert in de midweek tegen United. Oké, het was geen penalty, die goal wijkt af. Gaat wel een half uur het gevoel van, als één iemand het gaat forceren, gaat hij het zijn. Maar het feit dat je 2 doelpunten tegenkrijgt tegen Sheffield. Maar... jij trouwens al je shirt van Armblaster gekocht.
Wat een goede shot is dat.
Toch, wat een partijdig commentaar was dat.
Absoluut niet, die was gewoon goed.
Ik ging op Twitter gooien. De commentator van Sheffield Chelsea is duidelijk voorzitter van de Armblaster fanclub.
Nee, eerst en vooral een geweldige naam.
Ja, dat vind ik ook.
Maar, een coole naam.
Maar doe mij denken aan zo'n zot wapen dat je kunt
kiezen. Ten tweede gaf hij mij heel veel John McGinn-vibes. En dat heb, voor dat soort type voetballer heb ik het wel.
Je hebt 17 keer zijn leeftijd benadrukt. Nog maar
dat is belangrijk.
Dit,
mensen
maar
moeten dat weten.
Dat.
Mensen moeten dat weten.
Die in Badiashil komt dan in om te verdedigen. Je moet één duel doen, verliest het.
Vond het toch een beetje plezant dat McBurnie was die scoren.
Maar ja, dat is toch het ergste. Maar dat is ook altijd toch. Elke shotter dat ik hieruit kan. Cunha scoort een hat-trick tegen ons. McBurnie maakt er waarschijnlijk 4 op het seizoen. 1 tegen ons.
Het is geen toeval, hè. Dat hij, want dat was al heel de match dat het duidelijk was dat ze die zochten. En uiteindelijk hebben ze die ook gevonden. Dus het is gewoon slecht van Chelsea.
Dat is direct weer terugkomen en wegvakantie. Gisteren dacht ik oprecht, yes, een zondagavond, Sheffield United, we gaan een goede week inzetten, wat golletjes maken, Palmer ook kapitein.
Ja, en er was ook niks aan de hand. Na 10 minuten staat 0-1.
Maar ja, poep simpele goal, niemand zat te verdedigen bij Thiago Silva. Ik was al de stand aan het checken. Vet, we komen op 3 punten van United, alles kan, we kunnen 7e worden, dit, dat. Ja, maar fucking kloten. Ik ben echt beu.
Ik snap het. En het is een lang seizoen.
En zo gelaten ook in die groep, in onze Blues Boys groep. Ook zo van, en het doet er eigenlijk niet toe dat we punten verliezen. Hè? Nee. We zitten wij nu te dromen. Het enige wat ik kan doen is een beetje het blazoen van het seizoen oppoetsen door 7e te worden in plaats van 12e. Nee. Maar op zich maakt het allemaal geen... Komt op, gewoon een FA Cup winnen.
Zowel voor United als voor Chelsea. Ze zitten echt in een zeer vergelijkbaar patroon. Ja, de FA Cup. FA Cup.
Kan veel verdienen.
Is het enige dat nog telt.
Het grote verschil vind ik bij Man United is duidelijk wat je moet doen en rond welke 3-4 dat je je ploeg kunt bouwen.
3-4 is niet veel, hè?
Nee, maar dat is makkelijk.
Als je Casemiro ziet verdedigen of lopen, dan...
Ja, maar dat is nu wel een hele makkelijke...
Wow. Maar dat zijn gewoon makkelijk. Bij Chelsea zitten wel gewoon met shotters die 100 miljoen gekost hebben, dat je eigenlijk je ploeg zou moeten rondbouwen. Maar dat, Fernandes en Caicedo, daar is maar nul chemie tussen, hè, tussen die twee. Dat is nu eens een voorbeeld van... Van 2 dudes die individueel waarschijnlijk wel rete goed zijn. Maar ja, je hebt ze duidelijk niet samengekocht. En...
Ik vond dat echt... vooral Fernandes stoorde ik mij aan de maniertjes en de...
Ja. Ik denk ook niet dat hij briljant is voor de kleedkamer.
Ja, dat hij dat met Mason Mount had gedaan na de 4-3.
Dat vond ik funny.
Ja, doe het dan in het Engels, hè, vriend?
Dat is zijn logotonen.
Ja, logotonen. En hij begon hem in het Spaans uit te schelden voor het Lafhart. Ja, doe het dan in het Engels, in dat hem tenminste begrijpt wat er gezegd wordt.
Ik vond ook wel not dan dat Mount werd uitgefloten, ja, eigenlijk.
Ik schrik er niet van dat Fernandes dat soort dingen doet.
Ik snap nu wel, Fernandes...
Hij kent de Argentijnen beter.
Ik ging net zeggen. Ik snap nu, als je voor 90.000 loco-fans van River Plate speelt versus het tamme Stamford Bridge, ik kan me wel inbeelden dat dan een shotter is die beter is in een ploeg van gekken dan...
Maar ja, het is dan vooral het type voetballer dat hij zelf ook is. Ja,
ze hebben gewoon leiders nodig gehad. Dat was echt problematisch, man.
Leroy, de Kick and Rush Fantasy League.
Daar gaat het goed in. Ja, in de Kick and Rush Travel to Sports League. Want je zet vorige keer de naam van onze sports.
Ja, absoluut.
Shout-out,
ja,
de mannen die een prachtige reis weggeven naar Londen. Op kop terug de Red Ross Rangers, nog steeds zijn een vossen, maar het is wel heel veel...
10 punten verschil, denk ik.
Heel veel haasje over. Het is echt rete spannend bovenin. En er komen echt de cruciale weken aan. In de maand april staan FC de Catches op kop. Dat is een beetje als in de Jupiler Pro League. Daar staan ook de Catches op kop, nu zeker?
Nee. Union.
Is Union er weer boven?
Nee, Union heeft...
Ik dacht dat
heeft verloren, Anderlecht heeft verloren. Dus
Union blijft op kop. En volgens mij heeft dat te maken met die halvering van de punten.
Dat zijn alle twee Brusselaars, hè.
Ja,
kom ik mee weg. Ik wou even doen over de Pro League volgende, maar totaal niet. Ik moet echt zwijgen over de Pro League eigenlijk. Van Stijn Rotiers, die naam zegt mij wel iets.
Ik denk dat we die al een paar keer hebben
genoemd. Rotiers, die naam zegt mij iets. In de NAFPOM Challenge is het helemaal niet meer spannend bovenin.
Onderin ook niet.
1982, Tim heeft 1905. Wow. Jacob 1827, jij 1739.
Ja, en dan het beste is, Jacob stuurt het begin van het weekend naar mij... Ja, lap, ik heb mijn ploeg vergeten aanpassen. Ik zie nu, ik kom hier toe, kijk, 75 punten.
Wat?
Ik ben mijn ploeg zo labiel is dat spelletje. Dus ik ben het dus vergeten en ik dacht, oh, fuck, die Reggie Jones staat er nog in.
Twee assists
en 2 bonuspunten. Allee, Salah kapitein, nu de kapiteinskeuze, ik had Salah niet gepakt, maar veel kans dat ik dan...
Ze hadden zo allemaal hetzelfde.
Son,
Power,
ja, ze hadden allemaal
Saka,
ongeveer,
Son,
voilà, ze hadden allemaal ongeveer hetzelfde. Maar ja, zo relatief.
Well played.
Maar het is zot, het is echt 80 punten tussen elk van ons eigenlijk.
Mm-hmm.
Maar eigenlijk is ik wil, het is wel fijn hoeveel... Zo de kapiteins, ik vind het leuk dat je tussen 4-5 twijfelt. Vorig jaar was het heel jaar Haaland, captain. Ja. Haaland, captain.
Ik heb me wel al vaak afgevraagd...
Hij miste veel Haaland, dus is daarmee dat er andere keuzes...
Ik heb me wel al vaak afgevraagd of dat dan een leuker spelletje zou zijn zonder die kapiteinsband.
Wat die te bepalend is.
Ja.
Maar die lijkt super bepalend. Maar soms moet je gewoon eens, wat ik vaak doe als ik een minder goede kapitein genomen heb, pak nu Saka...
Chance hebben.
Nee, gewoon een keer gewoon de oefening maken hoeveel punten dat echt scheelt. Want vaak, de grote meerderheid is als er iemand een zotte kapitein heeft en dat jij die totaal niet hebt. Maar als jij die wel in je ploeg hebt en die pakt 10 punten, ja, jij hebt ook 10 punten. Hè? En van uw kapitein heb je er waarschijnlijk 2 of 4 of zo extra. Dat is uiteindelijk maar 6 puntjes verschil. Terwijl dat gewoon omdat je dat vlak af ziet van fuck, die heeft daar 40 van zijn kapitein of zo,
ja, maar
is dat wel een zure.
Je bent wel tegen 2 prutsers van het spel aan het spelen.
Ah, ja,
en die 6 punten, dus voor mij is dat een goal. En ik juich bij iedere goal van mijn fantasy ploegje.
ik weet bij momenten zelfs die wieler in mijn ploeg staat. Dus goed, wat dat betreft ben ik Sheffield United.
Ja, we gaan dan een tankstation in de regio deerlijk beginnen zoeken. Hè?
Oh, er is in. Aan de deur.
met buikschuiver.
Verkoopt ze daar bier?
Denk het wel.
Oké, mocht dan eens polsen of we het daar kunnen houden. Hè?
Dat kan. Heeft er iemand nog iets? Want ik heb wel nog iets.
Ik ging net zeggen, jij waarschijnlijk wel.
Joepie.
Niemand anders?
Vraag aan zichzelf stellen.
Niemand anders?
Een paar
korte dingen.
Ik mag zelf niet.
Jawel, zeg
nee,
maar.
Nee. Ik ging zeggen, hoe zit het in de championship? Want we kregen daar een
vraag. Ja, het is spannend. Leicester nog altijd op kop. Maar het scheelt, ik denk, één punt verschil tussen Leicester, Ipswich, Leeds.
Ja, maar dit weekend is...
En Ipswich heeft verloren.
Ja, Ipswich heeft verloren en Leicester wint. Dus allez, het blijft hetzelfde, maar het verandert wel.
Maar Leicester heeft nog een match minder. Hè? Dus die kunnen, weer wat weglopen. Dus het lijkt erop dat de Foxes wel terugkeren. Maar dan zal het ook met een puntenaftrek zijn volgend seizoen.
Oh, crazy competitie.
Want de boekhoudingen zijn ook neergelegd van de week. Alle ploegen maken verlies, behalve Brighton. Dat zotte winst maakt zonder nog de transfer van Caicedo te hebben ingeschreven. Dus die zijn wat dat betreft goed aan het werken. De rest iets minder. Omdat we toch bij Brighton zitten, Graham Potter gaat niet naar Ajax. Dat is nu het nieuws dat ik vandaag in de Nederlandse kranten heb gelezen.
Voor of na de 6-0?
Ik denk dat hij ervoor al gesprekken had met Ajax. Ik denk dat het ook een goede keuze is om dat niet te doen. Ajax, dat is op dit moment een hoopje zieligheid, denk ik. En dan ook voor uw favoriet onderwerp, Leroy. De mascottes. De mascotte van QPR is ontslagen. Jude the Cat, omdat hij iets te veel aan het flirten was met de vrouwelijke toeschouwers in het stadion. Hij is al een paar keer op de vinger getikt geweest.
Door de vrouwen of door het bestuur?
Er zijn mensen die het niet zo leuk vonden. Ik veronderstel dan husbands die het niet zo leuk vonden dat er met hun vrouw werd geflirt. Die dat hebben aangegeven aan de club. Die gast is al een paar keer op de vingers getikt geweest. Maar het bloed kruipt waar het niet gaan kan en heeft het blijven doen en is nu aan de deur gezet.
Je krijgt van meer vertrouwen dan verkleed als mascotte nog denken dat je kunt scoren bij vrouwen.
Ja,
dat is echt beseffen van...
Die ging op de foto met vrouwen en die vroeg dan ook hun nummer. En op die manier begon hij dan te sturen waarschijnlijk. En
welke vrouw denkt, ik geef mijn nummer aan een mascotte?
Ja, dat weet ik niet.
Engelse, je weet geen eens wat hij eruit ziet.
Engelse vrouw. Hij zal misschien wel zijn hoed afgedaan hebben. Hè?
Dat vind ik een groter probleem. Dat uit zijn rol vallen.
Ja. Maar de QPR-supporters waren niet tevreden mee, want ze hebben nu al een aantal matchen zonder kat. Een kat die hen wel geluk brengt, wat is een zwarte kat. Een zwarte kat die Flavio Briatore in de jaren dat hij daar zat bij QPR had willen wegdoen. Want in Italië is dat nog iets specialer iets dat meer ongeluk brengt, een zwarte kat. Dus dat is dan ook tegengehouden geweest. En nu zijn ze op zoek naar een nieuwe iemand om in dat pak te kruipen. Dus dit is misschien iets voor u.
Waar gaat dit verhaal naartoe eigenlijk? Maar,
ik weet het ook niet.
Wel mooi de serieus waarmee dat je het vertelt.
Maar ik las het en ik dacht direct aan Lira, want die heeft zoiets met mascottes. Dus,
ik had een vriend die dat altijd heel graag wou studeren. Die wou... Die zei altijd in middelbaar...
Studeren.
Ja, die ging naar de mascotteschool gaan in de USA. Ik weet niet veel of dat hij echt iets echt vond. Zijn grote voorbeeld was Elvis. Dat is de mascotte van... basketbalclub Oostende. Elvis, echt een vis.
Ja, okay.
Hij wou altijd dat worden. Hij is het totaal niet geworden. Maar ik bedoel maar...
Dat is misschien ergens anders.
Misschien kan ik hem op pad helpen naar QPR.
Ja, voilà. Er is een vacature. Dus wat dat betreft...
Zalig.
Voilà. Ik denk dat we het hierbij kunnen neerleggen. We hebben Tim niet gemist. We gaan hem de volgende week ook niet missen, denk ik. Zij terug is.
We moeten eerst nog achterhalen wanneer dat hij terugkomt.
We gaan het uitvissen en dan komen we volgende week sowieso.
Er zijn rare berichten altijd 's ochtends als we opstaan.
Ja, maar die zit 5 uur voor, hè, op ons. Dus is het daar
zit
al...
voor, is daar vroeger? Of later? Ah, ja, het is
later. Hij begint vroeger aan zijn dag, hè, ja, dan wij.
Dat is waar.
Ik had nu wel gehoopt dat hij zo toch een paar keer in de fout ging gaan bij de fantasy. Om het te vergeten dat ik zo... Wie weet, het is 80 punten.
Maar hij kan in de fout zijn gegaan, hè, maar wij straffen het gewoon niet af.
Wij straffen het niet af, ja. Hey, alhoewel, ik had nu wel... Wat was het?
Ik had een goede week, maar hij ook. En Leroy ook. Behalve ik dan. We gaan het hierop neerleggen. Bedankt voor het kijken. Graag tot de volgende.